Maar wij moeten vanavond weer naar Efeze 6. Omdat de apostel Paulus dan toch wat uitgebreid, om niet te zeggen gewoon wat lang, heeft stilgestaan bij het verschijnsel dat wij in een strijd zijn terechtgekomen. En dat wij als kinderen Gods niet alleen dienstknechten van God zijn, maar ook krijgsknechten. Meer specifiek heet dat krijgsknechten van Christus. En u weet, soldaten, want daar gaat het dan gewoon over, militairen hebben een standaard persoonlijke uitrusting of zoiets. Een PSU heet dat officieel. En vooral in het verleden was dat zo. En de apostel voert een wat uitgebreide beeldspraak op. Verzameling metaforen achter elkaar. Als hij het heeft over de gordel der waarheid, het borstwapen der gerechtigheid, het schoeisel van het evangelie des vredes, het schild des geloofs en de helm der zaligheid en het zwaard des geestes. En daarna noemt hij ook nog het gebed. In vers 18 met alle bidding en smeking. En dat is niet meer beeldspraak. Dat is ineens klare taal. Dat is punt 7. Ik heb ze geteld. Heb je ze ook meegeteld, even onderweg? Dat is, ik doe dat altijd. Dat is een afwijking, denk ik. Maar als je zo'n opsomming krijgt, dan tel ik even. Nee. Nou ja. Maar de zevende is gebed. Dat is dus niet een metafoor, maar dat is letterlijke taal. Voor de rest moet ik u zeggen dat ik persoonlijk niet zou weten waarom het niet het borstwapen der waarheid geheten zou hebben en de gordel der gerechtigheid en het schild der zaligheid en de helm des geloofs. Ik heb ze nou verschoven, hè? Dat merkt u. Hè? Ik zou niet weten wat het verschil is. Ik heb alleen zwaard des geestes heb ik niet verschoven. Omdat ik die lees niet primair als zwaard van de geest, maar als een geestelijk zwaard. Dus dat wil ik wel graag laten staan, want een geestelijke zwaard is van de geest. Dat is namelijk het woord van God. Maar dat zwaard is niet alleen overdrachtelijk, maar het is tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat het woord van God door de geest van God is voortgebracht. En vervolgens, dat is minder bekend, heb ik begrepen, dat de geest nou eenmaal werkt door het woord. Zie? Dus vandaar die uitdrukking, ik zou niet weten hoe dat anders zou moeten luiden. En ook heb ik niet dan, in die opzomming ben ik niet afgeweken van het schoeisel van de bereidheid van het evangelie des vredes in vers 15. Omdat in de Bijbel het evangelie en de prediking van het evangelie gerelateerd wordt aan schoeisel. Of gewoon aan de voeten. Hebben jullie dat nog? Gisteren, nee, wanneer was het? Ah, weet ik veel. Een paar dagen terug las ik nog iets over dat de Heer zijn discipelen uitzond zonder buidel en zonder malen. Dan gaan wij ook wel eens dikwijls op stap zonder malen. En zonder buidel ook wel, als we geen kangoeroes zijn. Ik vind het zo'n mooie uitdrukking. Zonder buidel en zonder malen en zonder schoeisel. Ze waren blijkbaar blootvoets gegaan. Waar ik het las in Lucas 22. En toen vroeg de Heer, heeft het u en iets ontbroken toen ik u wegzond zonder buidel en zonder malen? Wat voor dingen dat zijn, dat zoekt u maar eens op. En toen zeiden ze niets, heeft ons er niets ontbroken. Maar er wordt wel melding gemaakt van schoeisel. En dat is dan weer omdat we in de Bijbel lezen, hoe lieflijk zijn de voeten. Ja, van degene die het goede verkondigen, enzovoorts. Dat wordt aangehaald door de apostel Paulus in, wat was het ook alweer? Het was de Romeinen, hoofdstuk 10, als ik me niet vergis. Maar hij haalt het ergens uit het Oude Testament. Dat is in Romeinen 10, vers 15. Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Want voor prediken wordt men geacht gezonden te zijn. En dus moet men erop uit. Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die evangeliseren. Want er staat het woord bezer en dat betekent het evangelie. Een blijde boodschap, de goede boodschap verkondigen. Ik weet niet, als je zo'n Bijbel hebt als ik, dan is het makkelijk. Want onder het vers, dat is vers 15 van Romeinen 10, staat een verwijzing naar Jesaja 52 vers 7. Zowel als naar Nahum 1 vers 15. Want daaraan is het ontleend. Aan beide schriftgedeelten. En u begrijpt dat het is kwestie is van de academische theologen om uit te zoeken wie het van wie heeft overgeschreven. Nahum van Jesaja of Jesaja van Nahum. Mij maakt het niks uit. Ik denk dat het allebei het woord van God is. Dus. En hoe het er dan terecht is gekomen, dat weten wij toch niet. Maar het gaat om de voeten van degene. Je zou verwachten hoe lieflijk zijn de lippen dergenen enzovoorts. De tong vooruit. Maar er staat de voeten. Hetgeen impliceert dat het ergens heen gebracht moet worden. En waar het over gaat namelijk, in dit schriftgedeelte, dat wil ik u wel vertellen, in Romeinen 10. Daar gaat het over de merkwaardige situatie van het Joodse volk. De situatie die we tot vandaag kennen. Voor het volk. Want van het volk wordt gezegd dat zij weliswaar een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Omdat zij de rechtvaardigheid zoeken. Want zo is het nou eenmaal met Gods dienst. Men zoekt de rechtvaardigheid. Ze zoeken de rechtvaardigheid uit de werken der wet in plaats van uit het geloof. Zodat je meteen weet dat het onverstandig is om te gerechtvaardigd te willen worden uit de werken der wet. Het gevolg is geweest dat het Joodse volk van Ami Lo Ami is geworden. Niet mijn volk. Dat is het. Sindsdien, sinds de dagen dat Paulus dit schreef. En het is het nog steeds. Ik weet wel dat mijn hart roept van het is het uitverkoren volk. Maar dat kun je zomaar niet zeggen. Want strikt genomen is dat onjuist. Dat was het. Dat zal het zijn. Dat klopt allemaal. Maar op dit moment is het dat niet. Want het is Lo Ami, niet mijn volk. Heb je dat nog? Niet mijn volk. Ik ben geneigd te zeggen, dat kan je ook zien. Maar ja, al wat je erover zegt, zal je kwalijk genomen worden. Dus doe maar. Maar zo is het. Ja. En Paulus zegt al, ja, dat kon zeker. Zou het tot bekering komen, het zou tot geloof komen. Ooit en een keer, dat is hoofdstuk 11, wat het met nadruk zegt trouwens. Dat dat ooit zal zijn. Hij zegt zelfs wanneer, maar daar ga ik dan toch niet op in. Maar het idee is dat als een volk tot geloof komt, betekent het dat het gelooft in het medegedeelde. Want geloof is in de Bijbel ook vertrouwen op het medegedeelde. Dat is de enige echte betekenis van de term. En dus staat er, ze zullen weliswaar de Heere aanroepen, want al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Dat is vers 13 van Romeinen 10. Inderdaad, ontleend aan Joël 2. Ja. En nog zo wat, maar doet er nou niet toe. En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden, maar hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? U weet wel, gelooft u in de Heer Jezus? Ja, nooit van gehoord. Ja, dan kan je er ook niet in geloven. Toch? Dus, en hoe zullen ze horen zonder die predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Nou, heb ik daar mijn twijfels enigszins bij. Ja. Er zijn er vandaag die prediken, die zijn niet gezonden. Maar goed. Ja, en dat staat ook in de Bijbel. Daar staat, ze profiteren wel. En ze zeggen, ze prediken of ze profiteren in mijn naam, zegt de Heer. Maar ik heb ze niet gezonden. Dat is in het Oude Testament al. Ja. Maar toch maar. Maar idealiter, hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten. Daar begrijp je het begrip voeten beter. Ze moeten gezonden worden. Degene die vrede verkondigen. Degene die het goede verkondigen. Maar die term goede verkondigen wordt in de Septuagint van het Oude Testament vertaald met evangeliseren. Dat woord is het, hè? Ja. Want het geloof, vers 17, is uit het gehoor en het gehoor door het woord God. Dat ik er even uitgebreider bij stilsta, is omdat me tegenwoordig, ook kun je links en rechts horen, dat Israël, men bedoelt gewoonlijk eigenlijk alleen maar de Joden, maar dat de Joden vanzelf wel een keer tot geloof zullen, wat jammer is dan voor degenen die voor die tijd overleden zijn. Maar toen maar. Maar dat de Joden of het Joodse volk vanzelf wel tot bekering of tot geloof zal komen, want het is toch het uitverkoren volk. En dan heb je kreten als, ja, maar God komt zelf wel klaar met zijn volk, hoor. Daar hoeven wij niks aan te doen. Er zijn er zelfs die ons verbieden om die reden om het evangelie te prediken aan Joden. Want die worden dan alleen maar boos, zeggen ze dan, de Joden. Dan zeg ik, ja, dat zijn ze altijd al geworden. Als je het evangelie brengt. Maar niet alleen Joden, hoor. Dat worden alle mensen die al een religie hebben. Die raken geïrriteerd als je ze wat anders voorhoudt. En als mensen de leugen zijn nagevolgd en je houdt ze de waarheid voort, dan worden ze ook boos. En over de verkiezingen zouden we het niet hebben. Nou goed, ik moet even stoppen dus. Maar schiet me van alles door de gedachten. Maar hoe dan ook, het Oude Testament, Deuteronomium 30 roep ik altijd voor het gemak. Niet dat dat de enige plaats is, maar die noem ik altijd Deuteronomium 30, zegt uitdrukkelijk dat Israël, dat is nog wat meer dan het Joodse volk overigens, maar dat Israël tot geloof zal komen onder de heidenen waarheen de Heer hen verstrooid heeft. Hetgeen impliceert dat als het evangelie aan hen gepredikt wordt, dat moet dus, want anders kunnen ze niet tot geloof komen. Dan moet noodzakelijkerwijze iemand gezonden worden. Want in Jeruzalem zijn ze niet. Als ze tot geloof komen. Maar in het buitenland. Dan moeten dus predikers gezonden worden naar het buitenland. En hoe heten die predikers ook alweer in het Nieuwe Testament? Apostelen. En wat betekent dat ook alweer? Dat ze gezonden zijn, ja. Met de post, hè. Ja, post, dat betekent zoveel als gezonden. Jazeker. Maar goed. Nee, het steekt echt wel goed in elkaar. Zo gaat dat, ja. Dus mocht u nou denken dat het met de Joodse staat of met het Joodse volk wel goed komt, dan moet ik u zeggen, nou, het komt er helemaal niet goed mee. Integendeel. De profetieën zeggen gewoon dat die hele Joodse staat vernietigd zal worden. En dat het hele land vernietigd zal worden, inclusief Jeruzalem. Ja, en dat ze daarna nog 7 maanden nodig hebben om alle lijken uit het land uit te ruimen. Ik weet niet of we die 7 maanden meteen beginnen te tellen, nadat dit gebeurd is. Maar dat staat in de Bijbel, hè. Nee, dat is nog nooit gebeurd. En dus moet het nog gebeuren. Ik kan het ook niet helpen. Ik kan het wel nader verklaren. God heeft het niet op een ongelovig volk in zijn land. En of het dan Israëlieten zijn of Joden of Filistijnen. Ze hebben daar niks te zoeken. In dat land niet, nee. Ik kan het ook niet helpen. En ik kan ook niet zeggen dat het onrechtvaardig is of zo. God zei, ik heb jullie, jullie zijn mijn volk, ik heb jullie zelf verwekt, punt 1. Punt 2, ik heb jullie verlost uit Egypte. Als ik niks gedaan had, bestonden jullie helemaal niet. En dan breng ik je naar dat land, dat is mijn land, en daar moet je je houden aan mijn inzettingen. En als je dat niet doet, nou ja, dan heeft men helemaal geen recht op bestaan. Maar wat komt erop neer, als je dat niet doet, dan ga je eruit. Dan moet je dat land uit. Dat is nog eigenlijk genade, want eigenlijk heeft men geen recht op leven. Hebben jullie dat nog? Ja. Vertel ze dat maar eens. Dat valt niet mee. Dan worden ze boos, ja. Ja. Het is triest en ik lach daarbij, maar... Ja, omdat, ja, wat had u dan gedacht? Zo gaat dat. Dat is een klap. Maar als je tegen een beetje moderne christen zegt dat hij een zondaar is... en dat hij tot geen goed in staat is... en dat hij een slaaf is, verkocht is onder de zon... verslaafd is van de zonde en van verderf... wordt hij ook boos, hoor. Dat is precies hetzelfde. Dat wil hij ook niet horen. Nou ja. Doe maar. Maar de strijd is het dus. Daar zijn we in terechtgekomen als verlosten die wandelen in het licht van het woord van God. En de wereld heeft niks met het woord van God. De wereld heeft zo zijn eigen woorden. En die, dat is afkomstig van wat wij noemen de grote menselijke denkers. Weet u wel, de grote filosofen vanuit de loop van de geschiedenis... die ons hebben opgezadeld met hun verschillende wereldbeschouwingen achtereenvolgens. Die achtereenvolgens in de mode geraakt zijn en dat soort dingen meer. Maar het loopt elke keer weer uit op een debakel. Dat wil zeggen, dat loopt falikant mis. En dat is niet omdat die filosofie niet zou deugen of zo. Maar het is gewoon omdat het niet werkt op een zondig mens. Daarom werkt zelfs die wet Gods niet, die Mosaïsche wet, de wet des Heren, werkt niet en is zwak en onprofijtelijk omdat die gelegd is op het vlees. Het gaat gewoon niet. En daarna verzinnen mensen van alles, maar er komt ook niks van terecht. En we hebben er dagelijks mee te maken, want we hebben de afgelopen week of weken een stortvloed over ons heen gekregen over allerlei visies die men heeft op de mensheid in het algemeen en op Nederland in het bijzonder, hoewel men niet weet wie Nederlanders zijn trouwens, maar dat even terzijde. De
visies heb ik ook niet kunnen ontdekken.
Nou ja, het was koningin Maxima die in de tijd zei, ben ik dat vergeten? Die zei in de tijd de gemiddelde Nederlander bestaat niet, zei ze. En daar was ze snel achter dus. Ik weet niet wie dat vertelde, maar dat is zo. Maar ja, toen kenden wij elkaar nog niet. Hè? Maar wat doen we? Het is wel een aardige analyse geweest. Maar dat terzijde, al die filosofieën werken niet. Je kunt wel wat verzinnen, maar... En daarna verwijten ze elkaar van, ja, maar jij kunt het ook niet oplossen. En die ander weer terug, jij kan het ook niet oplossen. En ze hebben allemaal gelijk. Het is niet oplosbaar. Het enige alternatief is anders gericht. Dat is niet horizontaal, maar verticaal gericht. Dat is geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult behouden worden. En dan ben je meteen van je klimaatproblemen af, denk ik ook. Want als je gelooft wat de Bijbel zegt, maak je daar geen zorgen over. Toch? Ja, toen maar. Ik had er nog op moeten wijzen, maar moet ik even heel snel zoeken. Ik had er nog moeten wijzen dat de idee van een geestelijke wapenrusting niet maar pas hier in de Bijbel geïntroduceerd wordt, maar dat het al in Jesaja genoemd wordt. Maar het schijnt dat ik daar niet eens een aantekening van gemaakt heb. Nou, ik ga het toch proberen om het te vinden. Want het wordt toegepast op de Heer Jezus zelf. die geacht wordt die wapenrusting aangedaan te hebben. Dit is in Jesaja 59. Waar staat over de goddelozen dat zij liegen tegen de Heere, dat is vers 13. Het gaat over Israël primair, hoor. Het overtreden en het liegen tegen de Heere en het achterwaarts wijken van onze God. Het spreken van onderdrukking en afval. Het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Het is 50 jaar geleden dat ik voor het eerst ergens moest spreken. En toen kwam er na afloop iemand naar me toe. Nee, ik zal niet zeggen waar het was, want het was in Friesland. In Franeker zelfs. Maar goed, er kwam er na afloop iemand naar me toe. Die zei, ik heb van al wat u gezegd hebt, heb ik niets begrepen. Maar het kwam wel uit uw hart. Dat ze, wat mij betreft zijn er twee beledigingen. Ja, want die is begrepen, had ik het op, ik had het beter uit moeten leggen dan dus. Maar uit het hart, dat is, in de Bijbel is dat niet goed. Want je mag het niet zelf verzinnen. Het komt van God. En hier wordt het mensen kwalijk genomen dat ze spreken uit het hart. Nee, dat heb je vandaag ook. Maar ja, dat had je in de dagen van Jeremia. Want daar had je die zogenaamde valse profeten, want zo worden ze genoemd. Die profeteerden uit hun hart, want die zeiden, nee, Jeruzalem gaat gered worden. Dat komt helemaal goed, want het is van de Heer en het is van Davidische koningshuis. En het zal altijd blijven bestaan. Dus dat gaat niet verwoest worden. Die Babyloniërs veroveren dat niet. En dan moest Jeremia prediken, niet uit zijn hart, maar uit wat de Heer hem gezegd had. En toen werd hij ook gevangen genomen en weet ik het allemaal toestanden. Die is er niet vrolijk van geworden, laten we het zo zeggen. Maar toen maar. En in onze dagen heb je dat ook, hè? Want ik heb de afgelopen dagen ook van alles gelezen. Ik ontkom er ook niet aan. Van allerlei mensen die dan beweren dat het helemaal goed gaat komen met de Joodse staat en met Jeruzalem. En dat de Heer Jeruzalem zal redden. En moest ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ik zal niet zeggen van wie dat moest, man. De Heer zei tegen Jeremia, doe dat niet. Bid niet voor dit volk ten goede. Ik zal u niet horen. En bid dan maar voor de vrede van de stad waarin ik u gevankelijk zal doen wegvoeren. Want in haar vrede zult gij vrede vinden. Dat was Babel. Dat is Jeremia. Zie? Nou, dat dilemma heb je vandaag ook. Ik gun de Joden hun eigen staat. Dat meen ik. Ik gun ze van ganse harte. Maar als volk. Maar wie is dat? Maar voor het volk, als volk geldt dat het geen recht van bestaan heeft, en ook geen recht op dat land. Nou, de mens waarschijnlijk wel, dat denk ik wel. Wie de geschiedenis kent van het Jodendom in het algemeen en van wat Palestina heette, eeuwenlang in het bijzonder, weet ook dat er altijd grote, verhoudingsgewijs tamelijk grote Joodse nederzettingen geweest zijn de eeuwen door. Wie de recht heeft op het land, dat lijkt me toch wel duidelijk eigenlijk, op basis van de geschiedenis. Maar en je gunt het ze van harte, toch, die mensen? Ja. Nee, zelfs zonder holocaust, broeder, gun ik het ze van harte, dan nog. Dat heeft daar niks mee te maken. Ja, het heeft er wel mee te maken, maar voor mij niet. Nee, ik gun het ze van harte. Maar de Heer gaat er een oordeel over brengen. Dus het advies is geloof in de Heer Jezus Christus. Dan ben je daar weg voordat het verwoest wordt. Dat wil niet zeggen dat er voor de tijd niet allerlei rampspoed overheen komt. En anders, als je per se niet tot geloof wil komen, maak dan dat je daar wegkomt. Want het is een land dat zijn inwoners opeet. zei, wie zei het, Ezechiël. Zo is dat, ja. Maar nou terug naar dit schriftgedeelte. Daar staat valse woorden uit het hart. Vers 14 van Jesaja 59. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre. Want de waarheid struikelt op de straat, in de breedte, in de ruimte. Want dat is wat een straat is. U weet wat een straat een breedte is. Behalve bij de Engelsen, dan is het het nou. Nee, het is straat van Dover, hè? En het nou van, behalve bij de Fransen. Ja. Vreemd genoeg, maar goed. Want het is het nou van Calais. En het is de straat van Dover, ja. Nou goed, maar het is de officiële, de straat is in breedte. Goed. En dan staat er dus, de waarheid struikelt op straat. En wat recht is, kan er niet ingaan. Alles is krom namelijk. Ja, de waarheid ontbreekt er. Vandaar dat ik niet gevoelig ben voor allerlei samenzweringstheorieën. Waarbij men dus beweert dat we overal volgelogen worden. Punt 1 zeg ik, natuurlijk, dat heet politiek. Maar, hè? Dat, toch? Oh, het heet tact vooruit. Ook goed. Ja, dat is toch de waarheid. En dat geldt in de hele wereld. Dus ja, dat is zo. Dat is kenmerkend voor de wereld. Ik lig daar ook niet van wakker. Ja, of het erg is. Ja, maar ja. Maar er zijn hele filosofieën over hoe de mens, en dat de mens, de waarheid ook niet verdraagt. Kent u de discussie over, ik neem even de tijd, hè? Het is nog geen kerst, dus het kan nog. Kent u de discussie over de vraag, als een dokter vaststelt dat iemand ongeneeslijk ziek is, moet de dokter dat dan zeggen? Gewetensvraag. Ja, maar dat is klassieke medische ethiek. Moet je mensen dat vertellen? Nou, dat weten ze niet. Er is geen goed antwoord op te geven. Het hangt van de patiënt af. Maar algemeen geldt de gedachte dat als je die mensen vertelt dat ze ongeneeslijk ziek zijn, dat ze daar dan nog sneller overlijden. En dat wil de dokter niet. Maar misschien de patiënt toch wel. Want je komt daar nooit uit, hè? Dat is. Maar het is een bestaande discussie. De discussie gaat gewoon over de vraag of je de mensen de waarheid moet vertellen. Maar ja, en dat is het alleen maar in die branche. Maar wat wijder, moet je de mensen de waarheid vertellen? U weet wat voor spreekwoorden er zijn omtrent de waarheid. Trouwens, iemand de waarheid vertellen, dat is sowieso een daad van moed en van dapperheid enerzijds, maar eigenlijk wordt het geacht ongepast te zijn. Je wordt geacht je beter te beheersen en mensen niet de waarheid te vertellen, toch? Nou ja, dat soort dingen, dat is lastig genoeg. En in onze Nederlandse politiek geldt, je mag de mensen niet de waarheid vertellen, want we kunnen er niks aan doen. Het is problematisch. We kunnen de omstandigheden niet veranderen, dus kun je de mensen beter niet vertellen. Omdat je geen oplossing voor het probleem hebt. Ik zou het niet over politiek hebben, maar anders zou ik zeggen, dat hebben ze Wilders al weet ik hoe lang verweten, dat hij geen oplossing heeft voor de problematiek die hij aankaart. Nou, die is er ook niet. Behalve die van geweld. Maar geloof niet dat hij dat propageert. Maar toe maar. Maakt mij ook verder niet uit wat hij propageert. Maar ik vind dat verwijt nogal eenzijdig. Want dat kan van weerszijden natuurlijk ook. We zitten in een wereld met allerlei problematiek die niet op te lossen is. Überhaupt niet. Moet je die dan benoemen? Men vindt van niet. Dat is algemene gedachte. Wat vertel je de mensen dan? Leugens. Of de halve waarheid. U weet wat je moet zweren, hè? Dat is voor de rechtbank. Hè? De waarheid, de hele waarheid, helemaal en niets dan de waarheid. Nou ja, als je dat doet in de samenleving, word je geacht onbeschaafd te zijn. Je moet je beheersen, je moet niet alles zeggen, je moet je lippen bedwingen. Hebben we nog een bijbeltekst bij ook wel. Misschien wel twee zelfs. Ja, bedankt aan de spreuken natuurlijk en aan de prediker en aan Jacobus. Nou ja, doe maar. Het zijn moeilijke dingen. Maar dit gaat over een goddeloze wereld. Waar dus helemaal geen waarheid meer is. Ja, de waarheid ontbreekt er, vers 15. En wie van het boze wijst, stelt zich tot roof. En de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. En dan komt hij, vers 16. En terwijl hij, de Heere, zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. En ontzetten, je weet wat zetten is? Dan, als iemand zich zet, zet hij zich op een bepaalde plaats. Zet ze het euch in het Duits. Hè. Gaat u zitten, zeggen wij. Een beetje slapper in het Nederlands. Maar zet ze het euch. En ontzetten, zich ontzetten, wil zeggen dat je van je plaats gaat omdat je wat gaat ondernemen. Dat is wat het betekent. Ontzettend. Zo ontzette hij zich. En omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan. Of zaligheid. Hetzelfde woord. En zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Terwijl hij zag dat er niemand... De waarheid is er niet. Er is alleen onrechtvaardigheid. De waarheid is er niet. Terwijl hij zag dat er niemand was. En als ik het lees, denk ik altijd. Terwijl ik het lees, denk ik. En hij keek eens herwaarts. En hij keek eens schinswaarts. En toen hij zag dat er niemand was. Wat deed hij toen? Toen sloegen die Egyptenaar dood. Ja, dat was Mozes. Hij keek eens herwaarts. En eens schinswaarts. En omdat hij zag dat er niemand was, toen dacht Mozes, nou ja, als dan niemand het doet, doe ik het wel. En dat is wat hij deed. Zo staat het niet in de kinderbijbels, moet ik u zeggen. Nee, toch? Dat was lang geleden dat ik een kinderbijbel gelezen heb. Maar wat ik me herinner, wat ze me vroeger verteld hebben, op school zal ik maar zeggen, dan... Dat deed hij het stiekem. Hè? Even, is er niemand die kijkt? Nee, die kijkt niemand. Sla gauw die Egyptenaar dood. Maar in de Bijbel lees je het anders. In de Bijbel lees je... Ja, als er niemand optreedt hier, dan... doe ik het wel. En Mozes is daarbij een beeld van de Heer Jezus. Dat staat hier. Hij zag dat er niemand was. Zo ontzette hij zich. En het vervolg hierop is bijvoorbeeld Openbaring... Ik denk 5, ik weet het niet zeker, eerlijk gezegd. 5. Openbaring 5. Daar heb je de boekrol. Met de 7 zegelen. En de vraag is, wie is waardig om het boek te openen en zijn 7 zegelen te verbreken? En dan, ja, dan... nou ja, dan is het maar één, hè. Dat is degene die op de troon zit. Het lam. En het lam opende de zegelen, enzovoorts. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Dat is hij dus. En de voorbidder, dat is een vooruitgrijpen op wat gezegd wordt over Christus, de opgewekte, wel te verstaan hoor. Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond... die ons volkomen kan zalig maken omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. De voorbidder. U weet wel. Mozes, Aaron en Hur op de berg. Wat is nog met de handen omhoog? Ja. Omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem, treedt hij dus op als voorbidder. Bracht hem zijn arm, zijn kracht, is dat eigenlijk. Arm staat voor kracht, dat weet u, hè. Zelfs voor een leger. In Frankrijk, ja. En in Engeland natuurlijk ook, hè. De army. Ja. de strijdkrachten. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. Een paar hoofdstukken eerder lees je: aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Maar zijn arm, zijn werk dus, bracht hem heil aan, zaligheid, en zijn gerechtigheid ondersteunde hem, want hij trok gerechtigheid aan. En daar komt hij, hè? Wapenrusting. Hij trok gerechtigheid aan als een panzer. Hoe heette dat in Efeze ook alweer? Met die gerechtigheid. Het borstwapen der gerechtigheid. Een panzer. Voor de borst, ja. En de helm des heils. Ik zei al, heil en zaligheid zijn twee verschillende woorden die beide fungeren voor de vertaling van hetzelfde woord in de grondtekst. Er is geen verschil tussen. En het heet in het Nieuwe Testament de helm der zaligheid. En hier heet het de helm des heils door de vertaling. En de helm des heils op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding. En hij deed de ijver aan als een mantel. Kortom, dat is een wapenrusting die hij aantrok om de strijd aan te gaan. Nou, dat gaat dus over de Messias, over Christus. En ik bedoel dus te zeggen dat het dan dus echt gaat over de opgewekte, die nu de strijd aangaat, om zo te zeggen, hè. Ik hoop dat u dat begrijpt, die voorbidder, enzovoorts. Wij, het probleem van dit soort dingen is dan altijd weer, dus met enig excuus vertel ik u dat dan, maar het probleem is dan altijd weer dat wij geneigd zijn, elke keer als de Bijbel spreekt over iets wat de Heer Jezus Christus doet, om dat te verklaren naar wat hij gedaan heeft voor zijn kruisiging. Ik weet niet wat het is, maar dat is heel vervelend. Omdat wij daardoor missen wat hij dan sindsdien doet. En ik spot er altijd wat mee. Want iedereen weet dat wij dat niet weten, hè, wat hij vandaag doet. Hè. Dat weet men toch niet. Daarom zijn er zoveel boeken over geschreven over wat de Heer vandaag doet. Toch? Wat wil hij vandaag? Nu weer. Dan is zijn plan weer veranderd, zijn gedachten veranderd. En dan is er iemand die er dan van op de hoogte is. Die zich voor profeet uitgeeft. Of voor wat anders, dat weet ik niet. En die het dan in zijn hart heeft kunt u het uitdrukken? Die het in zijn hart heeft om te zeggen, nee, de Heer wil vandaag, hij wil nu. En ja. Maar men weet niet wat de Heer vandaag wil. Omdat wat er over geschreven staat in de Bijbel is men kwijtgeraakt. Dus men heeft men wegverklaard naar naar zijn omwandeling op aarde, eindigend in zijn kruisdood. En de uitdrukking het is volbracht wordt voor dat doel dan ook gebruikt. Ja, misbruikt natuurlijk, maar het wordt voor dat doel gebruikt. Maar eigenlijk, het messiaschap, is dat een goed woord? Het ambt van Messias bekleedt hij pas sinds zijn opstanding uit de dood. En daarvoor heeft hij de weg bereid daar naartoe, heet dat. Heb je dat? Hij heeft een einde gemaakt aan de toestanden van deze oude wereld. De wereld en de zonde veroordeeld in het vlees, Romeinen 8 vers 3 enzovoorts. En dat was het dan. Hij is der zonde der wereld en der wet gestorven. En dat is het einde van, dus het juridische einde van de oude schepping als zodanig. En daarna heeft God hem gesteld tot Here en tot Messias. In het Grieks heet dat dus Christus. Tot Here en tot Christus, zei Petrus op de Pinksterdag. Namelijk door hem uitermate te verhogen en te zetten aan zijn rechterhand. Dus als de Messias al iets zou doen, moet het iets zijn na zijn opstanding. Dat is het. Mocht u nou, ik weet niet hoe ver u bent en of u al aan de pauze toe bent, maar mocht u nou gedacht hebben, ja, maar hij bidt toch ook voor ons niet maar sinds hij hoge priester is aan de rechterhand God, maar dat deed hij toch op aarde ook al, dan moet ik u zeggen, ja, maar die dingen die hij op aarde deed en vermeld worden in op de bladzijden van de Bijbel. Die staan daar omdat ze uitbeeldingen zijn van zijn latere priesterschap. Heb u dat nog? Johannes zei daarover toen hij zo ongeveer klaar was met het schrijven van het evangelie van Johannes. Schreef hij, Jezus heeft nog veel meer dingen gedaan. Kan allemaal niet beschreven worden. Veel te veel. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Want al die dingen die hij deed zijn uitbeeldingen van het werk van Christus, maar dat is wat hij nu doet. Vandaar ook de titel hogepriesterlijk gebed. Strikt genomen, hij was geen hogepriester op dat moment. Integendeel, nog niet eens priester. Nee, ook niet naar de ordening van Aaron, hoewel dat ook wel eens geleerd wordt. Ik probeer het netjes te zeggen, maar dat valt niet mee hoor. Want het is eigenlijk absurd, dit soort dingen. Hij was geen priester, staat zwart op wit in de Bijbel, dat hij dat niet was. En zeker niet naar de ordening van Aaron, want hij was niet uit Levi of uit Aaron of wat dan ook maar. Staat er allemaal bij, dat zo was. Dat hij niet uit Levi was enzovoort en dus op aarde geen priester was. Dat waren anderen. Hij werd pas priester en wel naar de ordening van Melchizedek. Dus toch met een oud-testamentische link, in zijn opstanding. En naar de kracht des onvergankelijke levens, staat er in Hebreeën 7. En dat had hij niet voor hij stierf, uiteraard. Ik hoop niet dat dat uitgelegd moet worden. Hij had geen onvergankelijk leven voordat hij stierf. Maar ja, er bestaat een discussie over de vraag, kon de Heer Jezus sterven? Maar hoe onbenullige vragen kun je stellen? Hij stierf toch? Ik ben er gauw klaar mee hoor, met dat soort dingen. Vind ik zonde van mijn tijd ook om daarop in te gaan. Dat is gewoon kant en klaar. Dat staat zo duidelijk in de Bijbel. Dat heeft niks met uitleg te maken of opvattingen of iets dergelijks. Het staat gewoon zwart op wit. Hij werd pas priester en ook Messias na zijn opstanding. Pas toen beantwoordde hij aan wat ik altijd maar noem de profielschets van de Christus, van de Messias, in het Oude Testament. Nou, dat is het. Dus die strijd wat hierover gaat, dat gaat ook over onze dagen. En wij zitten nog steeds in diezelfde strijd. Welke? Nou, die strijd om de waarheid. Die strijd om geloof in de waarheid. Zie? En daarom heet de strijd de goede strijd des geloofs. Geloof in wat? Geloof in het evangelie uw zaligheid, het woord der waarheid. Toch? Nou ja, dat is nu inderdaad ook onze strijd. En in dat verband wordt dus gesproken over een panzer der gerechtigheid. Zoals gezegd, het Nieuwe Testament heeft dan borstwapen der gerechtigheid. Een helm der zaligheid. En klederen der wraak, over schoenen gaat het hier niet. Maar dat is een beeldspraak die we elders wel vinden. Ik moet even kijken, omdat ik zelf hier een verwijzing bij heb staan. Kijken of dat ergens op slaat. Ja, zeker ja. Naar Jesaja 41. Verwijzing naar Jesaja 41... Nou ja, vallen we ook middenin. Maar vooruit dan. Vers 27. De eerste tot Sion. Of korter, ik tot Sion. En de vertalers hebben ervan gemaakt, ik de eerste tot Sion. Maar het is gewoon de Heer zelf. Tot Sion, zie. En tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper geven. Bij elkaar opgeteld. Ik zeg tot Sion, ik zeg tot Jeruzalem, ik zal een evangelist geven. Want als je dit vertaalt naar het Grieks, nou de Septuaginta doet dat, hè? Dan staat er gewoon evangelist. Heb u die? Dan blij hebben. Ik zal een evangelist geven. Want ik zag toe, maar er was niemand. Zelfs onder deze, maar er was geen raadgever. Zo kerst, wat lezen we dan weer? Zijn naam is Wonderbare Raad, toch? Uit Jesaja, Raad. Ik zag toen, er was niemand zelf onder de, er was geen raadgever dat ik hen zou vragen en zij mij antwoord geven zouden. Er was niemand, ze zijn allemaal ijdelheid, hun werken zijn niets, een nietig ding. Hun gegoten beelden zijn wind, een ijdel ding. Dat wil zeggen, ze hebben hun eigen filosofieën, dan wel godsdiensten, maar dat hebben ze allemaal zelf gemaakt. En er was niemand, staat er. En dus zegt de Heer, ik. Want als je die verse twee keer gelezen hebt, vers 27 en 28, dan begrijp je wie die blijde boodschapper is, toch? Hè? Is toch de Heer zelf? Ik, tot Zion, ik zal een blijde boodschapper geven. Want ik zag toe, er was niemand, enzovoort. En dus is het de Heer zelf die de boodschap brengt, om zo te zeggen. En om het nou moeilijk te maken, dat doet hij nog steeds. Maar dat is de zijn allemaal onbekende dingen wat ik nu zeg. Hoor. Maar er staat in de Hebreeën, de eerste verse van de zogeheten Hebreeënbrief, daar staat, ik zal het uit mijn hoofd doen en dan zal ik het met opzet niet helemaal letterlijk citeren. Daar staat, want hoewel God en nadat God in oud-testamentische tijd veel malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft, heeft hij nu tot ons gesproken in deze laatste tijd, heeft hij nu tot ons gesproken door de Zoon. En dat betekent dat hij het nog steeds doet. Zelfs het Nederlands betekent dat officieel, maar dat weet niemand meer, maar goed. Heeft gesproken betekent volgens het officiële Nederlands van oudsher betekent dat hij ermee begonnen is. Daarom is het een voltooid deelwoord gesproken. Zijn wij begonnen. En hij doet het nog steeds en daarom staat het hulpwerkwoord hebben in de tegenwoordige tijd. Heeft gesproken. Heb je dat? Dat betekent dat hij het nog doet. In het moderne Nederlands waarschijnlijk niet meer, maar ik weet niet of modern Nederlands überhaupt nog wat betekent. Dus doe maar. Sprak hij cynisch. Ja. Als je die mensen hoort praten, heel de dag en heel de avond, dan is het allemaal wat al, toch? Lege praat. Nee. Maar heeft gesproken betekent. Ik heb het bijvoorbeeld bij de hand. Mijn voorbeeld was altijd, ik heb mijn jas aan de kapstok gehangen, betekent dat hij er nog hangt. En als ik zeg, ik had mijn jas aan de kapstok gehangen, dan betekent het dat hij er niet meer hangt. Toch? Nou, hij heeft gesproken, betekent dus dat hij het nog steeds doet. Is ermee begonnen. Ik heb geloofd, betekent dat ik het nog steeds doe. En nadat wij geloofd hebben, zijn wij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En wij zijn, wij geloven nog steeds. En als er staat, gij hebt als koning geheerst, in staat de vertaling, openbaring, betekent het dat dit nog steeds doet. Althans, in die context daar, betekent dat dit koningschap heeft aanvaard. Zo heeft men het in nieuwere vertalingen dan ook omgezet. Omdat, ja, wij kennen ons eigen Nederlands niet meer. Dat is jammer natuurlijk. Hè? Maar, toen wel. Maar er staat dus, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, door welke hij de eeuwen gemaakt heeft en wat het maar was allemaal. En dat betekent dat God nu spreekt door de Zoon. En dan zegt u waarschijnlijk, ja, daar merk ik niks van. Dan zeg ik, nou ja, maar het is ook officieel. Hij gebruikt wel personeel. Dat dan wel, maar niet in de zin van profeten of zo. Het is een andere manier dan in de oud-testamentische tijd. Zie? Maar ik zal u het anders zeggen. Als Christus onze hoge priester is, betekent dat niet dat we door hem wedergeboren worden. Wij worden wedergeboren door de opstanding van Christus. Maar het hoge priesterschap heeft daar niets mee van doen. Heb je dat nog? Het hoge priesterschap betekent dat de man verantwoordelijk is voor het werk van de priesters. Dat is het hoofd van het priesterlijke volk. En de priesters hebben als eerste verantwoordelijkheid het bewaren. De lippen van de priesters zouden het woord bewaren, de waarheid bewaren. Dat is wat priesters geacht worden te doen. Dat stond wel in de kinderbijbel, begreep ik. Hè? Nou ja, ik weet het niet, maar ik heb het op school geleerd. Dat bij de verdeling van het land onder de stammen van Israël, de stam van Levi, verspreid werd onder alle stammen. Die kregen geen eigen grondgebied, want er moesten overal in het land moesten levieten. En priesters, maar dat zijn levieten. Een bepaalde categorie van levieten. Die moesten wonen dwars door het land, want overal moesten ze bereikbaar zijn voor het onderwijs. Onderwijs. Ja, in het woord van God. Dat is de priesterlijke verantwoordelijkheid. En de zetel van dat ministerie, zal ik maar zeggen, dat was de tempel. Van die bediening, het priesterlijke huis. En daar werd het woord van God bewaard. Al was het maar symbolisch. Met de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds. In de tabernakel en later in de tempel. Dat heet een priesterlijk huis. En van ons als gemeente staat het ook zo. Er staat, wij worden samengevoegd als levende stenen tot een priesterlijk huis. En daarmee tot een priesterlijk volk. En wat moeten wij dus doen? Wat wordt er van ons verwacht als priesters? Dat wij het woord van God bewaren. En dus heet de gemeente tempel Gods, een huis Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. 1 Timotheüs 3. Vers 14, daar ongeveer. Hebben we die nog? Het bewaren van het woord. En dat is die strijd waarin wij staan. Bewaren van de waarheid in een wereld die beheerst wordt door de leugen. Of het de bedoeling is dat wij de waarheid verspreiden in de wereld. Nou, jawel. Maar primair is het zelf bewaren van de waarheid. Zie je? Nou, en hier staat over de Heer dat hij dat zou doen. Nou ja, er staat hier nog veel meer in deze hoofdstukken van Jesaja. Maar ik sla hem toch maar snel weg. Zie. Maar ik lees ook nog even Jesaja 63, vers 5. Want daar staat, vers 5. Ik zag toe en er was niemand. Komt bekend voor langzamerhand, hè? Ik zag toe en er was niemand die hielp. En hulp, dat is ook een van de termen ter identificatie van de hogepriester. Want de tweede hogepriester, de opvolger van Aaron, heette... Niemand? Ja. Eliezer. God is mijn hulp. Ja. En van de Nieuwtestamentische hoge priester staat dat we tot hem zouden naderen om van hem te ontvangen hulp. Te bekwame tijd. En daarna hebben we wat tekst uit de psalmen natuurlijk. Met wat minder context, maar daar staat de Heer is mijn helper. Wat zou een mens mij doen? En onze hulp is van de Heer alleen. En dat soort dingen. Maar de hulp, dat is Eliezer. Dat was de hulp van Abraham. Eliezer. En Eleazar, ik weet niet waarom men dat anders spelt en het uitspreekt. Waarschijnlijk alleen ter onderscheiding, maar het is volstrekt hetzelfde. Eleazar was de tweede hogepriester, de opvolger van Aaron. En dus de hogepriester op de berg Hor. Waar Mozes stierf. Bij Petra, in het gezicht van Petra. En daar verscheen Eleazar. En dan heb je natuurlijk nog de variant Lazarus via het Grieks. Wij kennen er twee in het Grieks van het Nieuwe Testament die Lazarus heten. Eén echte en één in de gelijkenis. En ze gingen allebei dood. En de vraag was of ze nog levend zouden worden. Bij allebei. Met die een weten we het niet. En met die andere, ja, die werd weer levend. Ja. Ik weet nog dat hij zijn gedenkteken zocht bij zijn graf. Dat is een echte graf. Nee, niet in Bethanië of wat het maar was, op de Olijfberg. In Marseille. En dat duurde even voor ik door had dat Elazar, dat Lazarus was. Of onderop het beeld stond Elazar. Of dat dan de Franse variant is van Lazarus, dat wil ik afwezen. Maar elke keer als ik er kwam, dat is niet zo heel vaak trouwens, maar dan stond het beeld weer ergens anders. Dus elke keer weer hadden ze Lazarus weer verzet. Ja. Maar officieel is hij beschermheilige van Marseille. Want daar wordt hij geacht naartoe gegaan te zijn, volgens de kerkgeschiedenis. Samen met minstens 11 anderen in één bootje. Maar goed, dat verhaal dat hoef ik hier niet te vertellen, toch? Met Maria en Marta en nog zo wat volk. Ze zijn er nogal wat naar Frankrijk gegaan en daar gestorven. En daar worden ze in ere gehouden. Dat zorgt de Rooms-Kerk zorgt daarvoor. Daar ben ik heel blij mee, dan hoeven wij het niet te doen. Maar soms moet je wat zoeken om het terug te vinden. En dan gaan we weer terug naar Efeze hoofdstuk 6. Waar ik dan, denk ik, terecht ben gekomen bij vers 17. Namelijk bij het zwaard des geestes. Dat men ter hand zou nemen, want het gaat erom dat men zou aandoen. En dus men zou het zwaard zelf moeten bedienen. Daar is men dus ook kennelijk zelf verantwoordelijk voor. Daarom lees ik dat zwaard des geestes ook inderdaad als een geestelijk zwaard. En omdat dat een standaard klassieke metafoor is, staat er meteen achter wat het betekent. Dat is namelijk Gods woord. Ik ben even aan het kijken. Ja, er staat een verwijzing bij naar Hebreeën 4. Helemaal terecht. Want daar staat in Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig. Dat wil zeggen krachtig levend. En scherp snijdender. Wat een mooi woord, hè? Scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mergs. En is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. Dat laatste, dat is de verklaring van het eerdere natuurlijk. Want om nou met een zwaard de ziel en de geest en de samenvoegselen en het merg van elkaar te onderscheiden, ik denk dat je dan eerder bij de slager terecht bent. Dat doe je niet met een zwaard. Maar toen maar. Maar er staat vervolgens en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Niettemin, het woord van God maakt dus scheiding. Dat is het eerste. Een zwaard maakt scheiding. Als iemand dus zegt, ja, maar de Bijbel, dat brengt maar verdeeldheid. Dan moet ik zeggen, ja, Godzijdank, dat is wat het zou doen. En in ieder geval maakt het onderscheid tussen wie wij geworden zijn in Christus en wat wij waren in het verleden. Oké, het maakt onderscheid tussen de wereld die het woord van God niet heeft. En ons, wij die dat woord wel hebben. Het maakt onderscheid tussen de duisternis van de wereld en het licht waarin wij wandelen. Toch? Het is het onderscheid tussen dood en leven. Bij gelegenheid. En hier heet het. Het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. Die vind ik persoonlijk weer aardig. Omdat je moet eens aan iemand vragen wat het verschil is tussen ziel en geest. Ik zal het u niet vragen. Maar. Hè? Want als je geestelijk niet in orde bent, dan moet je naar een zielenknijper, toch? Als je pneumatisch niet in orde bent, moet je naar een psycholoog. Maar de pneuma en de psyche zijn toch echt wel twee verschillende dingen. In elk geval, dat woord ziel, ach, dat is helaas een onderwerp apart geworden. Maar dat komt omdat wij die woorden niet meer kennen. Ik zei toch, Nederlandse taal, ik heb geen idee waar het over gaat tegenwoordig. Ziel is de levende mens. Ik moet eens in mijn woordenboeken kijken. Heb je een bij je vandaan een groot woord? Nee, van. Nou ja. Ziel is de. Alzo werd de mens een levende ziel. Bestaan er dan ook dode zielen? Ja, volgens de christelijke traditie niet. Maar dat is ten onrechte. Dat hebben ze geleend van de Griekse filosofen. En dan nog op basis van verkeerde vertalingen. Maar toch maar. Dus wij kennen de theorie van de onsterfelijke ziel. Dat is onzin. De ziel die zonder zal sterven, staat er. Dat is goed vertaald. De nefesh, de ziel. De ziel die zonder zal sterven. Het Oude Testament spreekt zelfs over dode zielen. Ze liggen daar gewoonlijk aan de kant van de weg of zo. Letterlijk. Ik heb die teksten niet bij de hand. Maar. Alleen dan wordt het vertaald met dode lichamen. Dan vertalen ze het woord ziel met lichaam. Ik vind het wel grappig. Ja, het is natuurlijk fout. Maar je weet in ieder geval wat er bedoeld wordt. Maar een ziel, nefes, is de Griekse psyche. En dat vertaal je met leven. Ik kan het ook niet helpen, dat is wat het is. Ik heb het eens nagevraagd. De burgemeester is burgemeester van een gemeente van zoveel zielen. Dat is officieel, dit officieel jargon. Zoveel zielen. Staat trouwens ook in mijn oude handboek, hè? Over de Witkamp, zal ik maar zeggen. Over de gemeenten, plaatsen, dorpen en steden in Nederland of zo. En in België, ja. En daar staat er een gemeente van zoveel zielen. En daar hebben ze niet de doden geteld. Alleen de levenden. Want de ziel, ik zeg altijd, je ziel kan je weliswaar niet fotograferen, maar je kunt hem wel filmen. De ziel is de bewegende, actief, levende mens. Totdat hij overlijdt, dan noem je het alsnog de dode ziel. Maar dat doe je maar even, want daarna heet het inderdaad doodlichaam. Heb je dat? De dode ziel is typisch, ja, dat was kort geleden nog. Was je nog met zijn jojootje op het balkon aan het spelen? Of. Van wie was die ook alweer? Nou ja, laat maar zitten. Was van Henk Elsink. Nou ja, laat maar. Doe maar. Maar dan heet het eventueel dode ziel. Er staat dus ook in de Bijbel. Als iemand verontreinigd wordt door het aanraken van een dode ziel. En dan vertalen ze met dood lichaam. Dan moet hij zus en zo. Na een week is hij dan gereinigd met het water der ontzondiging van de as van de jonge koe, wat het maar, jonge vaars, en wat het maar was, enzovoort. Ziel is gewoon het praktisch levende mens. Of als u een één woord wil, dan wordt het gewoon wandel. Ik ontleen dat altijd even voor het gemak, want ik heb zo mijn vaste gewoontes. Dan leen ik dat even aan van Petrus, die dan zegt in 1 Petrus 2. Alleen maar als voorbeeld, hoor, niet als bewijs. Daar staat in 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Dat zijn wij, de allochtonen staat er dan. Hè? Dat zijn wij. Hè? In deze wereld zijn wij mensen met een andere achtergrond. Hoewel ik prefereer voorgrond. Maar de, nou ja. Oké. Okay. dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren. Wat lazen wij nou in Efeze? Ik ben hier nou toch even, dus ik kan het even zeggen. Wat lazen wij? We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Nou, we zijn waarachtig wel tegen vlees en bloed, maar wat daarachter zit, daar komt de echte strijd vandaan. Dat zijn de overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht. En die bedienen zich van vlees en bloed. Ook dat van onszelf. En dus staat er dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En, of namelijk, houd uw wandel eerlijk. Eerlijk betekent met ere. Ja, hoe moet je dat dan vertalen? Eervol? Nee, het is eerhalfvol ook. Niet noodzakelijk eervol. Maar met ere is als bijwoord is gewoon eerlijk. Alleen ja, we hebben daar een ander gewicht aan gehangen. Houd uw wandel met ere onder de heidenen, onder de volkeren, opdat hetgeen het gij kwalijk van die spreken enzovoorts. Uw wandel fungeert hier, dat lees het nog maar drie keer, fungeert hier als synoniem voor ziel. Vleeselijke begeerlijkheden voor krijg tegen de ziel. Maar onthoudt u daarvan, houdt uw wandel, uw ziel, uw levenswandel, met ere onder de heidenen. Want ziel is gewoon de levende, zichtbare, levende, handelende mens. En zelfs God spreekt over zichzelf als mijn ziel. En Christus spreekt over zichzelf als mijn ziel. Dat is gewoon ik. Ego. Enzovoorts. Heb je dat? Maar geest, dat is niet de wandel van de mens. Geest is het denken van de mens. En dat gaat dan op twee niveaus eigenlijk. Dat komt door ons gebrek aan woorden. Maar geest is in ieder geval het denken van de mens. En daarom zijn filosofie, zijn levensbeschouwing, dat is geest. En dat is ook actief eigenlijk, is bezig. Vandaar dat ziel en geest soms in één adem genoemd worden, waarbij wellicht de indruk gewekt wordt alsof het hetzelfde is. Maar het is niet zo, het ligt in elkaars verlengde. Het begint met geest en dat werkt uit in de ziel, in de wandel. En het denken als zodanig komt dan weer voort uit de kennis die men heeft. Dat is misschien en wellicht voor een deel dat wat men geleerd heeft in de praktijk. Maar het komt primair, helemaal in het begin, komt het voort uit wat dan heet de conscientie. Dat wil zeggen, letterlijk conscientie is letterlijk medeweten, of medeweter eigenlijk. En wij noemen dat kortijdshalve geweten. Dat is via het Grieks onderdeel van de geest. En via het Hebreeuws wellicht ook, maar dat hangt nog. Maar als speciaal genoemd wordt het geweten, dan heet het neshama. Dat is niet ruach is het woord voor geest, hè? Pneuma Grieks, ruach in het Hebreeuws. Maar in het Hebreeuws ligt nog verder terug, ligt de neshama. Wat men, omdat dat kan in de diverse schriftplaatsen, vertaalt men het met adem. Zoals in Genesis, God blies in de mens. God formeerde de mens uit de stof der aarde en blies in hem de adem. Maar er staat neshima, dat is niet het. Nou ja, dat kan je vertalen met adem. In het Grieks kan je dat ook pneuma noemen, geest dus. Dat heet ook pneuma, dus die woorden. Ja. Dat is wat vervelend, dat die begrippen en die twee talen elkaar niet dekken. Maar de Neshama wordt vertaald met adem, God blies. Wat blies je dan? Adem, oké. God blies in hem. Maar we maken het een beetje plat, hè. God blies in hem de Neshama, geest. En van die Neshama staat in de spreuken, maar ik weet niet uit mijn hoofd welk hoofdstuk. Daar staat de Neshama des Heren. Is de Neshima van de mens is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkamers des buiks of zoiets. En dat heeft men vertaald met de ziel van de mens is een lamp des Heren. Maar dat is echt een helemaal verkeerde vertaling. Want dat is het zeker niet. Dan is het eerder geest, maar er staat niet nefesh, ziel. Er staat ook niet roach, geest. Er staat Neshama, maar dan moet je vertalen met adem. De adem des Heren, en dat vinden de vertalers niet gewenst. Dus ja, dan krijg je iets als... ik weet niet, ik begin te bladeren zo van, kan ik dat niet even vinden. Maar spreuken, die man heeft er zoveel gemaakt, joh. En nog een paar anderen hebben ook spreuken gemaakt. Dus hoe moet ik dat vinden? Zo snel. Want als ik verzuimd heb het te onderstrepen, dan vind ik het sowieso niet, hè. Het is een lamp des Heren. Heeft er iemand de computer bij zich? Lamp des Heren. Of zoiets. Lamp. In de spreuken. Spreuken 20. Welk vers is het dan? Ja, ik heb hem. Vers 27. Dank u, zuster. Ja, heel goed. De ziel des mensen. Maar er staat niet ziel, er staat ook niet geest. Er staat Neshama. Dus als je een concordante bijbelvertaling zou kunnen maken. En zou willen maken. Dan moet je niet aan beginnen, hoor. Maar, want dat kan niet. Maar dan zou je hier dus moeten vertalen met adem. Maar dat kan niet kloppen, wat er dan staat. Dus ja, daar heeft men maar gewoon op ziel. In de veronderstelling, zeg ik dan cynisch, dat men toch niet weet wat het betekent. Dus je doet maar, hè. Maar het is de Neshima des mensen, is een lamp des Heren en licht van de Heer, doorzoekend het inwendige van de mens. Want de binnenkameren, namelijk de buik, dat is het inwendige van de mens. U begrijpt toch dat het hier gaat over het geweten. Dat is die goddelijke adem. Dat is een metafoor nu, hè. De goddelijke adem in de mens. In sommige kringen noemt men dat de goddelijke vonk in de mens. Sommigen hebben het nog verder overdreven. En die zeggen, ja, dat is het goddelijke in de mens. En nog iets verder wordt de hele mens God. In een cadeauverpakking. In een vermomming. Oké. Maar het is het geweten. De medeweter heet dat. Via het Latijn in elk geval. De conscientie. Zie? Dat is het. Maar ziel is de actieve mens. En in de actieve mens. Genesis citeer ik. Hè? De mens wordt geformeerd uit de stof van de aardbodem. Want alles wat ons lichaam. Dat is allemaal. Scheikunde is het en biologie, maar het komt allemaal uit de aarde. Daarom voeden we ons ook uit de aarde. En de Bijbel zegt, en daarom keren we ook tot de aarde weder, als het allemaal niet meer zo goed werkt. Want het slijt allemaal, hè. Veroudering. Maar goed, de mens werd, niet kreeg, de mens werd een levende ziel. En voor zover een mens zichzelf bezit, heeft hij een ziel. Dat kan. Maar strikt genomen, hij is een ziel. En dat is omdat God zijn neshama in de mens blies. En nou vraag je je af, maar waar is dan de geest, de ruach, de pneuma van de mens? En dan moet ik je zeggen, nou, die ontstaat daarna pas. Dat is pas in het praktisch leven. Wanneer het een en ander op gang komt, zal ik maar zeggen. De bloedsomloop en de stofwisseling. En wanneer het kind om zich heen gaat kijken. Dingen om zich heen ziet. En op zich in laat werken. Zich in laat prenten. Daar wordt de bios geladen. Zijn IT'ers in de zaal? Nee? Mooi. Goed, dan kan ik rustig praten. Dan wordt er wat ingeladen, zal ik maar zeggen, langzamerhand. En dan begint, komen de associaties. En weet je wel, van geluiden en geuren. En waar het aan herinnert en wat het opwekt en wat het maar is. Enzovoort. En zo komt de mens tot leven. En zo wordt er gebouwd aan de geest van de mens. Dat wil zeggen, zijn leren is een geestelijke activiteit. En het trekken van conclusies uit de informatie die je inmiddels verzamelt, dat is geestelijke activiteit. Dat is zijn denken. Dat doet hij nog niet op het moment dat hij geboren wordt. En het aardige van het verhaal is, ik zeg dat zo logisch, omdat ik vind het niet zinnig om dat uit de Bijbel nou systematisch weer voor te houden. Ik zou kunnen doen, maar dan, dat kost een heleboel tijd, hoor. Dan moet ik je al die schriftplaatsen laten zien, waar geest genoemd wordt, waar Neshima genoemd wordt. En ook het Nieuwe Testament, nefesh, ziel, dat schiet niet op. Maar om de draad weer op te pakken, wat er met de mens gebeurt is, hij overlijdt. En strikt genomen, zijn lichaam ligt hij af. Hij houdt op met zijn actieve wandel. De ziel, dus dat heet een dode ziel. De neshama, ja, dat is het levensbeginsel. Zonder die neshama zou een mens niet leven. En dus als de mens overlijdt, is die neshama er kennelijk uit. En wat er dan overblijft van die mens, is alleen dat wat in zijn leven ontstaan is. Dat is geest. En daarvan staat dan, als een mens overlijdt, komt de geest onder controle, gaat naar God die hem geschapen heeft. Waaruit, dat is in Prediker, toch? Prediker 12. Ja. En waaruit men dan weer concludeert dat de mens als hij doodgaat, dat hij dan naar de hemel gaat, dat is een misverstand. Dat betekent gewoon dat hij onder controle komt van God. En God zet zo'n geest gevangen in het dodenrijk tot op de jongste dag aan toe. Hebben jullie nog? Dus waarmee wij beginnen, raken we allemaal kwijt. Maar wat er geproduceerd wordt in ons leven, dat blijft.
Nou, ik toch maar twijfel. Zeg, de geest wordt gevangen in het dodenrijk.
Ja, geesten komen in het dodenrijk, ja.
Maar hoe is het dan met, is het niet zo dat je herboren bij wedergeboren bent?
Ja, daar had ik het nou niet over, hè.
Dat is toch weer iets anders.
Ik had het nou niet over wedergeboren wensen.
Nee,
okay. Nee. Die zijn de uitzondering op deze regel. En het is ook de enige uitzondering eigenlijk ook. Ja. Wij worden geacht een positie te hebben officieel al in de hemel. En dus wij zullen de dood niet zien. Al waren wij ook gestorven. En dat is onze hemelse positie. Dat is naar boven. Maar men heeft dat veralgemeniseerd. Zelfs stokongelovige mensen denken dat als ze doodgaan, dan gaan ze naar, zitten ze daarna op een wolkje. En kunnen ze ineens harp spelen. Zonder muzikale aanleg. Maar, ik moet er niet aan denken trouwens. Harp spelen, dat lijkt me nou echt helemaal niks. Niks voor mij in ieder geval. Nee joh, daar heb ik veel te slappe vingers. Dat is mens van de god op. Maar dat even terzijde. Maar sommigen denken dat echt. Maar dat is de veralgemenisering van de uitzondering. De uitzondering is de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Maar ik had het nu gewoon over de natuurlijke mens in het algemeen. Zonder de uitzondering. Dat is dit. Wat de mens overblijft is de geest. En die gaat naar het dodenrijk. En zal opstaan ten jongste dagen, heet dat. Om voor God te verschijnen. Want dan komt alsnog het oordeel. En meer kan ik daar niet over zeggen. Maar het onderscheid tussen ziel en geest wordt wel degelijk gemaakt. Het woord van God maakt dat onderscheid. Dat lazen wij net in Hebreeën 4. Want daar waren wij. Hebreeën 4, het woord van God is levend en krachtig. Scherpsnijdender. Het maakt onderscheid. Het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. Dat zijn twee verschillende dingen. De ziel gaat voorbij, om zo te zeggen. Nee, er bestaat iets als zaligheid der ziel, maar dat drukt zich uit in loon. Ook genoemd kroon. Dat is loon. Maar de ziel zelf, die gaat voorbij. En de geest, dat is een ander ding. Dat hoort niet tot de stoffelijke wereld. En geest is ook de term voor eeuwig leven. Dat wil zeggen nieuw leven, dat door wedergeboorte ontstaat. Dus leven uit de geest. Men wordt wedergeboren uit de geest. Heet dat in Johannes 3. Onder andere dan. In Johannes 3. En dat wil zeggen dat het met stoffelijke dingen verder ook eigenlijk niks van doen heeft. Behalve dan dat dat vooralsnog bestaat of leeft in zo'n stoffelijk lichaam. Dat dan niet voor niks heet een vat. Want een mens is keramisch, dat weet u, hè? Is gebakken uit de klei. Nee, is uit de aarde, is aards. En die vaten, met die vaten loopt het gewoon slecht af. Dat is voor archeologen. Die vinden alleen maar potscherven. Nou, hoofdzakelijk dan potscherven. Dat is de... Dat voorbij is, hè? Ja. Maar het woord Gods maakt onderscheid tussen ziel en geest en samenvoegselen en merg en wat het maar was. Zonder op die details in te gaan of de betekenis van die woorden. Onderzoek heeft altijd van doen met onderscheiden. Onderscheid maken. Dat heet in de Bijbel trouwens eventueel ook verschil maken. Gij weet de dingen die verschillen, of gij onderzoekt de dingen die verschillen. Onderzoek heeft daar altijd mee van doen. Dat laat zich eenvoudig verklaren. Als je een voorwerp hebt of een ding, onderdeel, wat je wilt onderzoeken, dan het eerste wat je nodig hebt, nou ja, ik zal in de eerste persoon spreken. Het eerste wat ik nodig heb dan is licht. Je moet eerst licht hebben. Om de details te kunnen zien. Want je kan de details niet zien en dan zet je de vergrootglas op. Ja, dan wordt het alleen maar donkerder van. Dus dat helpt niet. Je moet de licht erbij hebben. En dan, ik weet niet of je wel eens een microscoop gehanteerd hebt. Als je geen licht hebt, kun je het vergeten. Een fatsoenlijke microscoop zit dus ook... Aan alle kanten zit er licht op. Van boven. Of eventueel van onderen. Wat bij gelegenheid ook handig is. Als je dat niet hebt, dan zit je niks op. Zie? En waarom zijn ook alweer die verrekijkers zo groot? Met de objectieven van die grote lenzen. Ja, omdat je anders ook niks ziet. Je vergroot wel dat daar in de verte, maar tegelijkertijd wordt het donkerder. Daar komt het op neer. Dat geeft niet op. Dus je hebt licht nodig om details te kunnen onderscheiden. Als je iets onderzoekt, moet je onderscheid kunnen maken. Het probleem van de mens is... maar ja, waar moet ik nou ophouden? Het probleem van de mens is dat als hij iets onderzoekt, maakt hij het meteen kapot, want hij neemt de dingen uit elkaar. Dat vind ik het komische dus ook van wat we de afgelopen dagen gehad hebben tot vandaag. Al die polls, al die onderzoeken naar hoe de stand van zaken is en wat de verwachting is van hoe de verkiezingen zullen aflopen enzovoort. Men verklaart dan waarom het komt dat ineens die partij meer stemmen krijgt en die minder. En zo. Dan komt dat iemand een opmerking gemaakt van het zo en zo. Maar je kunt het ook zus en zo verklaren. Je kunt het langs alle kanten. En inmiddels ben je alles aan het kapot maken, want een oprechte stemming heb je dan al niet meer. Het idee van dat de mensen gewoon ideeën heeft en zegt, nou weet je wat, dat lijkt me het beste, dat gaat al niet meer, want je moet strategisch stemmen, je weet wat de alternatieven zijn, als jij daar stemt, ben je bang dat er iets anders gaat gebeuren, en weet ik veel, want je stemt wel daar, maar je wilt toch eigenlijk die hebben, maar je gunt het die ook, en om nou, en man, wat een top allemaal. En hadden we het al gehad over dat programma wat met een V begint? Vroeger heette het voetbal, geloof ik. En tegenwoordig vandaag heet het. Want die mensen allemaal zitten te bepraten. Ja, het is komisch. Zo, waarom? Gewoon dat ze het elke dag doen, hè? Ik kan me dat niet voorstellen. Dat lijkt me toch stom vervelend. En alles gaat kapot. Alles gaat kapot. En het voetbal wordt ook kapot gefilosofeerd, zal ik maar zeggen. Geanalyseerd. Oh ja, de Formule 1 ook net zo goed. Ja, de racerij en wat er allemaal gebeurt. Zo eigenlijk alles kapot. Het is klassieke verhaal. Dat heb ik van psychologen geleerd. Klassieke verhaal van de jongetjes die de wekkers uit elkaar halen. We hebben geen wekkers meer, hoor. We hebben telefoons waar het allemaal in zit. Maar vroeger had je van die tikkende dingen waardoor je niet kon slapen. Dan weten ze wekker, zou ik maar zeggen. En dan staat het op je nachtkastje. Man, wat een herrie. Geef je die dingen, maar goed. En hoe werkt zoiets nou eigenlijk? En klassiek is dan een verhaal. Jongens schijnen dat te doen. Die slopen zo'n wekker uit elkaar. En dan weten ze ongeveer hoe het werkt met al die wieltjes en tandradertjes. En maar daarna weer in elkaar zetten. Ja, dat gaat dus niet meer. Die hebben alles kapot gemaakt. En dat is wat mensen doen. Dat is een heleboel. Dat is ook een specifieke kant van onze moderne wetenschap. Ze analyseren alles, maar dan ook alles kapot. En wat je ook doet, ze hebben er een mening over. Ze hebben het geanalyseerd. Er komt zus en zo. Er komt daar. Maar een beetje de maatschappij op orde te houden, kunnen ze niet. En als de mensen wat mankeert, kunnen ze het ook niet. Ze weten wel dat het klimaatverandering, dat daardoor de wereld kapot gaat. Maar het weer van morgen weten ze niet. Nou, ik vind het een absurde situatie. Ik vind het is niet mooi, het is niet aardig, het is niet mooi. Het neemt de aardigheid van het leven weg. Het haalt het avontuur er ook uit. Alles is een stuk geanalyseerd. En als je wat geregeld wil hebben, mens... Ik woon al een half jaar op een nieuwe adres. En ik heb het eindelijk voor mekaar dat als mijn bevriende huisarts mij een nieuw recept geeft, dat het ook inderdaad afgeleverd wordt bij de apotheek bij mij in mijn woonplaats. Mens, wat ik daarvoor heb moeten doen. En aan die dokter lag het niet, maar wat daartussenin gaat. En dan weer een mail erachteraan. En dan krijg je weer een of ander dom advies. Ja, dat heb ik al gedaan, maar jullie. En dan probeer eens wat. Het is hopeloos. Heb je dat nog? En er zijn dingen die ze niet kunnen. En ze hebben alles geregeld. Kunstmatige intelligentie. Die schijnt al bijna net zo goed te zijn als die van de gemiddelde mens. Nou, berg je dan maar.
Was dat maar zo?
Jongen, maar ja, was dat maar zo, zit hij. Heel goed, ja, was het maar zo. Nou ja, wat een wereld leven wij toch in. Maar dan kom ik weer aan de negatieve kant terecht. Maar wetenschap als zodanig, onderzoek, studie leidt altijd tot dingen onderverdelen in de details. Hoe zit het in elkaar? Wat is dat? Wat is dit? Enzovoorts. En dat is met de Bijbel ook zo. Veel christenen denken dat Gods werk alleen maar daaruit bestaat dat zondaren gerechtvaardigd moeten worden, zalig moeten worden. En sommigen menen dan van, nou ja, dat doet God wel en dan komt het allemaal wel goed, dus dan gaat het ons helemaal niks meer aan. Dan hebben ze één tekst of twee teksten en dan hebben ze de rest van de Bijbel ook niet meer nodig. Enzovoort. En alles wat erin voorkomt schijnt daar op een of andere wijze mee voldoen te hebben. En dan zijn ze eraf. Zie je? Maar wat wij leren is dat God verschillende dingen doet. Al zijn werken zijn hem van eeuwigheid af bekend, zei Jacobus in Handelingen 15. Welke werken? Nou, dat waren nogal wat verschillende dingen. Daar gaat het om. Zie? En dat valt, al die dingen vallen weer uit in fase, uiteindelijk in fase, in onderdelen enzovoorts. Zodat je een verschil moet kennen tussen bijvoorbeeld een Jood en het Joodse volk. Dat is niet hetzelfde. Het Joodse volk is verhard, maar of alle Joden verhard zijn, ja, dat is nog een heel ander ding. Dat leert de Bijbel namelijk niet. Dat kan iedereen weten, want de eerste gelovigen waren in grote meerderheid toch heus Joden. En vandaag zijn er ook heel wat gelovigen uit de Joden. Hoe verhard zijn ze dan? Nee, het volk is verhard. Het onderscheid tussen het volk en de individu, bijvoorbeeld, moet je dus kennen. En daarna roep ik dan ook meteen, en het onderscheid tussen Jood en Israëliet moet je ook kennen. Het is iets moeilijker. Ja. Maar het is niet hetzelfde. Oké, het is nog moeilijker dan. Het is niet altijd hetzelfde. Heb je dat? Nou ja. Enzovoorts, enzovoorts. En wat God met ons doet in onze dagen, dat is niet hetzelfde als wat hij doet met de gelovigen uit het Oude Testament. En wat hij in de toekomst zal doen, in de dagen van zijn wederkomst, is ook weer wat anders dan dat hij vandaag doet. Niettemin God, dan wel Christus, is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde, maar daarom doet hij nog niet hetzelfde. Nou ja. Maar alle onderwijs heeft tot doel dit. Een ampère is niet hetzelfde als een volt. Of ergens spanning op staat, wil nog niet zeggen dat er stroom op staat. Dat heb ik nog nagevraagd aan oom. God, dan zijn we toch niet aan begrijpen. Nou, leuk dan. Ja, dat zijn verschillende dingen. Zie? Ze hebben wel met elkaar van doen. Ze zijn met elkaar op een of andere wijze verbonden, of althans gerelateerd. Maar het is niet hetzelfde en daar gaat het maar om. Dat is wat wij hier leren. En een wedergeboren mens is niet hetzelfde als een natuurlijke mens. Heel andere omstandigheden en andere beschouwing enzovoorts. Nou, dat is wat het woord ons bijbrengt. De waarheid namelijk. En dat is van het grootste belang. En in deze opsomming is dat zwaard des geestes van Efeze 6... is natuurlijk in de eerste plaats een verdedigingswapen. Omdat al die andere wapenen die genoemd worden, dat ook zijn. Het gaat niet om de aanval, maar het gaat om de afscherming. En alles heeft van doen met de dingen die wij geloven. Dat wat wij weten en dat wat onze... dat wat wij geworden zijn in Christus. Gerechtvaardigd in hem. Daarmee zalig geworden. En zalig wordende trouwens ook nog. Dat zit er dan ook nog aan vast. En inderdaad gezegend met dat woord van God. Dat wij bereid zouden zijn te spreken. En wat ons het meest beschermt is natuurlijk gewoon... Dat zwaard des geestes, dat wat wij ontvangen. U weet toch wat de Heer zei toen hij verzocht werd door de God deze eeuw, de overste deze wereld? Was het 3 of 4 keer? Ik weet niet meer precies. En de zogeheten verzoeking in de woestijn. En zei, er staat geschreven. Dat was het dan. Nou ja, dat is... Meer hebben wij ook niet. En het is voldoende. Er staat geschreven. En inmiddels ben ik dan in mijn gedachten bij die andere verzoeking. Aan het eind van zijn aardse loopbaan. Dat was in de hof, Gethsemane. En daar bad hij, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat kwam uit zijn hart, duidelijk. Maar zei hij, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En die wil van God, ja, die was vastgelegd in dat woord van God. Dus het is toch nog weer, er staat geschreven. En dat geldt voor ons ook. Daar houden wij ons aan vast. En al wat de wereld om ons heen te bieden heeft... Ach, dat is vandaag, dat is de waan van de dag. Dat gaat voorbij. Misschien niet morgen, maar dan overmorgen. Misschien maken wij het ook niet meer mee hier op aarde dat het voorbij... Maar het gaat voorbij. En dan komt er weer wat anders. Dat is de geschiedenis van de mensheid. Wij zien uit naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat u ons trekt uit de macht der duisternis en ons zet in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en overzet uit de dood in het leven. Opdat we in die positie zouden wandelen, hier op aarde dan als vreemdelingen en bijwoners, maar aan de andere kant als huisgenoten Gods. We danken u daarom dat wij mogen uitzien naar de verschijning van die heerlijkheid die u beloofd hebt, ook aan ons persoonlijk, omdat wij eerstelingen geworden zijn van dat nieuwe verbond en zelfs van een nieuwe schepping. En daarom, Vader, wij mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En onderweg daarnaartoe, waar wij nog wandelen te midden van een duistere wereld en dat eerbaar proberen te doen, daar vertrouwen we ons toe aan de kracht van uw genade. Want u hebt gezegd dat dat voor ons voldoende is. Omdat uw kracht in onze zwakheid volbracht wordt. Wees u dan ons nabij, op grond van die beloften. En om Christus wil. Amen.